Goedemorgen. We gaan iets lezen uit het Matthäus-evangelie. Hoofdstuk 25. Oei. Matthäus 25. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan 10 maagden, die haar lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 dwaas. Zij die dwaas waren, namen haar lampen mee, maar geen olie. De wijze echter namen olie in haar kruiken met haar lampen. Toen nu de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Maar te middernacht klonk een geroep: zie, de bruidegom, ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijze: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: er mocht voor ons en voor u niet genoeg zijn. Gaat liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Maar toen zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in ter bruiloft. En de deur werd gesloten. En daarna kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zei: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag of het uur niet. Dit gedeelte, broeders en zusters, maakt deel uit van de olijfbergrede van de Heer Jezus, die hij uitsprak 3 dagen voor hij naar het kruis ging. En die bergrede, die kun je onderverdelen in 3 gedeelten. Allereerst Matthäus 24. Ja. Tot en met 25, daar richt de Heer zich tot Israël. Vanaf vers 45, dat is 24 vers 45, tot en met hoofdstuk 25 vers 30, daar richt de Heer zich tot de gemeente. Meer bepaald de christenheid. En vanaf Matthäus 25 vers 31 tot het eind is er een woord voor de volken. Een aantal maanden terug bracht ik ook een bezoek in Antwerpen. En ik moet u zeggen, ik ben daar toch onder de indruk gekomen. Voor de zwaarmoedige geest die er toen rustte op die stad. Waar een, inderdaad zoals je zei, ja, de Joodse gemeenschap leeft. En ik moest denken aan hoe Biljam moest zegeningen uitspreken. En hij zei met betrekking tot Israël: dit is een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekent. Israël is Gods volk. Nu, wat deed ik daar in Antwerpen? Ik had mijn tasje mee met Bijbels, 2-talige Nieuw Testamenten, ook een Hebreeënbrief en het Matthäus-evangelie. En ik rijd Antwerpen binnen en zoek een parkeerplaats, ondergrondse parking. Maar dat was, bleek een heel probleem te zijn. De ene keer werkte die slagboom niet, de andere keer wel. En het was dan een gedeelte afgezet. En ik zei, ik ga eruit. Ik zie wel. Ik bad stilletjes, Heer, geef me een plaats dan buiten die parking. En ja, ik kreeg een plaatsje. Dicht bij de Pelikaanstraat. Misschien hebben jullie daar gegeten, bij Hoffies. Bekend natuurlijk. Hè. En, maar ik sprak Joodse mensen aan. Maar het hield op bij één of twee. En ik zei, Heer, als u niet wil dat ik hier iets doe, uw woord verspreid, dan ga ik naar huis. Dan is het de tijd niet. Maar wilt u me alsjeblieft 10 mensen geven? 10 mensen aan wie ik iets kwijt kwam. Kom. En ja hoor. Ik had te maken met de vijand. Want wie wil er nu niet dat de Jood het evangelie te horen krijgt? Dat is de duivel. En die probeerde mij te ontmoedigen. Vandaar dat ik zei, Heer, geef me 10 mensen. En de Heer bleef niet mijn vraag bleef niet onbeantwoord. En zo had ik ga het niet allemaal opnoemen wie dat waren, die mensen, maar ik ga u één voorbeeld geven. Ik sprak een man aan in de juwelierszaak. Ik zeg, Shalom. Shalom, zegt hij. Ik zeg, weet je waarom ik Shalom zeg? Ja, zegt hij, eigenlijk niet. Ik zeg, ik groet je met Shalom, vrede, omdat ik hou van uw volk. Ik zeg, omdat uw volk mij het prachtigste boek heeft gegeven dat er bestaat, de Bijbel. Ik zeg, en ik bid dagelijks tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik zie uit naar de Messias. Die man werd zo ontroerd. Hij nam aan wat ik hem aanbood. Het Nieuw Testament en een ander boekje van de Hebreeënbrief. Die werd zo emotioneel. Die nam mij in zijn armen. En die zei, meneer, zegt hij. Heel de wereld haat ons. En gij komt me je vertellen. Dat je van me houdt. Goed, dat was één voorbeeld. Daarna heb ik nog 2 jonge orthodoxe Joodse mensen ook een en ander mogen meegeven. God geeft niet op. Maar hoe moeten we nu de relatie zien vandaag? God en het volk Israël. Laat ik je dit zeggen. Israël is Gods volk. Blijft Gods volk en zal altijd Gods volk blijven. Maar God heeft met het overgrote deel geen binding met het Joodse volk. En waarom niet? Omdat ze de Heer Jezus nog steeds afwijzen. De grote meerderheid. En daarom noemt God in zijn volk in Hosea hoofdstuk 2 Lo Ami, niet mijn volk. Dat is de situatie. Maar God heeft wel binding met onze Joodse broeders en zusters. Ja. Reden tot grote blijdschap. Maar hier, de discipelen die die vraag stellen aan de Heer, lettend op die prachtige tempel, dat is voor de Heer een aanleiding om hen iets te vertellen aangaande de toekomst. Vraagt mij, zegt Jesaja, naar de toekomstige dingen. Nu de apostelen waren aan het goede adres. Zij werden ingewijd. Ja, in Gods plan. En hoe het allemaal zal gaan. In de eindtijd. En ik weet niet hoe het met u is. Maar ik geloof dat we leven in de eindtijd. En ik durf te zeggen. Sorry voor wie anders denkt. Maar je moet wel stekenblind zijn. Als je niet ziet wat er aan het gebeuren is in deze wereld. In deze van God losgeslagen wereld. En ik heb het misschien al een keer gezegd. Wij leven in een wereld en dat is verwoord in een lied van Stijn Meuris. Laat nu toch die God los. Er is niemand in de kosmos. Dat is de tijd waarin we leven. Grensoverschrijdend gedrag. We weten allemaal wat we daarmee bedoelen. indruisen tegen Gods inzettingen, goede inzettingen. De mens is diep gezonken en als je je televisie aanzet, dan zou ik je de raad willen geven als je naar het nieuws gaat kijken. Wacht 1 minuut na 8 uur of 7 uur, niet 2 minuten ervoor, want binnen die 2 minuten kun je al overspoeld worden met allerlei onreinheid en slechtheid en boosheid en weet ik het allemaal. Ja. Maar de Heer richt zich hier tot dat toekomstig overblijfsel, die er zal zijn ten tijde van zijn zichtbare verschijning op de Olijfberg. En hij waarschuwt hen. En het eerste wat hij zegt, en dat heeft ook u en mij wat te zeggen, zie toe dat niemand u misleidt. Met andere woorden, ik kan op het verkeerde been gesteld worden. Dus daar waarschuwt de Heer voor. Dan heeft hij het over alles wat er gaat gebeuren in de natuur, aardbevingen, overstromingen, wegverzakkingen, weet ik het allemaal. Ja, we kennen het. Maar vooral, zegt hij op een gegeven moment, dat ze moeten volharden. Dat zegt hij tegen de apostelen en tegen zijn volk Israël. Ze moeten volharden. En ook u en ik hebben volharding nodig. We krijgen te maken met van alles, met tegenslagen, met moeite, met zorgen, met geestelijke strijd. Maar God verwacht van ons dat we gaan volharden. Het laatste restje tijd dat we nog te gaan hebben. Dat we de Heer gaan dienen met volharding. Dat we niet opgeven. Maar hij zegt het volgende. In Matteüs 24, vers 15, wanneer gij dan de gruwel der verwoesting zult zien staan op de heilige plaats, hè, gesproken, waarvan de profeet Daniël spreekt, dan zegt de Heer vlucht. Dat zal het teken zijn voor het overblijfsel van Israël om te vluchten. En ze zullen vluchten naar de bergen. En vele bijbelleraars geloven dat ze een plaats zullen krijgen in de stad Petra. Iemand heeft daar in de jaren 1800 bijbels verstopt in de rotsen. En hij deed dat als een stap in het geloof. Wetende dat dit wellicht de schuilplaats zal zijn voor het overblijfsel. Dus er is hoop. Er is altijd hoop voor Israël. Voor ons als gemeente. En ook voor de volkeren. Dat zijn de 3 groepen die wij hier vertegenwoordigd zien. En wat ik gelezen heb in Matteüs 25, daar gaat de Heer spreken in gelijkenissen. In het tweede deel, dus Matteüs 24, vers 45, spreekt hij in gelijkenissen. En heeft het daarover de trouwe wijze slaaf en de boze slaaf, de 5 wijze maagden en de 5 dwaze maagden, de goede trouwe slaaf en de boze luie slaaf. En in de 3 gelijkenissen wordt er niets vermeld over die eerste komst, de opname, wordt helemaal niet genoemd. Maar de Heer spreekt de christenheid aan. De gemeente is niet de christenheid. En de christenheid is niet de gemeente. Wat is het dan wel? Wat is het dan wel? De christenheid is die groep mensen die zich christen noemen, waar de ware gelovigen de gemeente deel van uitmaakt. En de Heer schetst hier in een 3 gelijkenissen wat het grote gevaar inhoudt voor die christenheid die dus ware gelovigen en naambeleiders heeft. En het eerste wat we lezen hier, de Heer wacht met te komen. Ik herinner me nog toen ik pas tot bekering kwam. En voornamelijk het profetische woord, dat heeft mij op de knieën gebracht. Dat ik zei, Wauw, de Heer komt. De Heer komt spoedig. Ik zeg het nog altijd. Eerst ben in 77 tot geloof gekomen. En ik mocht getuigen, de Heer komt spoedig. En ik zeg het nog altijd. De Heer komt spoedig. Mijn schoondochter die zegt, van Paul, dat zeg je al 10 jaar dat de Heer komt. Maar goed, dat mag zo zijn. Maar ik leef in de verwachting van zijn komst. En het grote gevaar, lieve broeders en zusters, is dat Satan die verwachting, die hoopvolle verwachting uit je hart gaat wegnemen. En ze doen bezig zijn met de dingen, de beslommeringen van deze aarde. Zien we uit naar hem? Dat is de vraag. Dat is de vraag. En of hij nu volgende week zou komen, of over 5 of 10 jaar, maakt me niet uit. De vraag is, die ik ook aan mezelf moet stellen, ben ik gereed? Ben ik klaar om onze Heer te zien in al zijn heerlijkheid? Ben ik klaar? U weet het antwoord. Maar we mogen uitzien. We hebben hoop. En met die hoop in ons hart mogen we aan het werk gaan. Om te proberen mensen om ons heen, die we ontmoeten op ons werk, ja, uit te nodigen. Ik vind het geweldig, die 2 vrouwen die zullen komen. Dat wil zeggen dat God die mensen op het oog heeft. En hij gebruikt jullie. Jullie allebei. Hij gebruikt jullie. Als we blijven stilzitten op onze stoel, gebeurt er niets. En als we niet meer in staat zijn om iets te doen, denken we, dan kunnen we nog altijd bidden. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. Sommigen van ons krijgen echt een gebedstaak. En zijn daarin trouw. En gebed is nodig. Geert zei het al, bidden voor elkaar, zorgen voor elkaar. Zo geweldig. Een voorrecht. Dat we elkaar mogen bemoedigen. En samen mogen uitzien naar wat komen zal. En wat komt er? Een en al heerlijkheid. Maar waar gaat het hier nog over? Het gaat hier ook over de toestand van ons hart. Dat hebben we gelezen in Matthäus 24. Tegen die boze slaaf. Maar als de boze slaaf in zijn hart zou zeggen, vers 48. Mijn heer wacht met te komen. En zou beginnen zijn medeslaven te slaan en zou eten en drinken met de dronkaards. Dan zal de heer van de slaaf komen op een dag dat hij hem niet verwacht. En op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem het lot van de huichelaars doen delen. Daar zal het wenen zijn en het knarsen der tanden. Maar let op, vers 48. Wanneer de boze slaaf in zijn hart zou zeggen. Mijn heer wacht met te komen. Hier zie je iemand wiens verwachting weg is. Hij ziet het niet meer. Ja. En de hoop op zijn terugkomst heeft hij opgegeven. Je vindt hier ook trouwens, kan hier ook een stukje kerkgeschiedenis aanhalen. De kerk die een machtsinstituut wordt. Ja, die niet zorg draagt voor de schapen. Maar, zoals we het hier lezen, ja, dat hij wacht, ja, en heerst over de kudde die de Heer hem heeft overgelaten. Zorg voor de kudde. Dat is op een gegeven moment heeft dat opgehouden. De kerk werd een machtsinstituut. Pergamus in Openbaring 2 en 3. En daarna Thyatira, het pausdom, het heersen, een plaats hebben in de wereld. Allemaal gebeurd. Maar dan het tweede, wat de Heer je zegt. Vers hoofdstuk 25. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan 10 maagden die haar lampen namen en uitgingen, de bruidegom tegemoet. Alle 10 gingen ze op weg. Alle 10. Ja. Wat gebeurt er als we hem niet verwachten? Als we hem niet verwachten, dan zou het kunnen inhouden dat je nog zoveel mogelijk wilt genieten van deze wereld. En inderdaad, die wereld heeft heel wat te bieden. Ja. Heel wat. Voor elk wat wils. Maar dat is het grote gevaar. Dat die hoop op zijn komst weg is, weg ebt. En dat we, terwijl de Heer zegt, je bent wel in de wereld, maar niet van de wereld, dat we toch ons gaan bezighouden met de dingen van deze wereld, die eigenlijk bijzaak zijn in ons christelijk leven. Nu, de tweede periode, wat we eerst lezen is, mijn Heer wacht met te komen. Mijn Heer wacht met te komen. En de bruidegom blijft uit. Dat zijn twee belangrijke zaken. Dan zal het koninkrijk der hemelen zijn geworden. Dat wil dus zeggen dat het koninkrijk er dus nog niet is. Zoals we het hier lezen. En het moet worden opgericht, dat koninkrijk. Dat gaan wij niet doen. Er is een beweging Kingdom Now. Wij moeten alles klaarmaken voor de komst van de Heer. En als alles klaar is, wat wij hebben bewerkstelligd, dan komt Hij. Is niet schriftuurlijk natuurlijk, want de Heer zal zelf zijn koninkrijk oprichten als Hij terugkomt. Dat moeten wij niet doen. We behoren wel tot dat koninkrijk. En we mogen aan de slag gaan. We moeten aan de slag gaan. Ik zeg het nog een keer. Mensen, medemensen, te bereiken met het evangelie. En ik hoop zo, en ik zeg het ook tot mezelf, dat ik dat ga doen met de bewogenheid van de Heer Jezus. Want Hij houdt van de mens. Dat is de boodschap dat we moeten zeggen aan de generatie vandaag. In het begin van mijn bekering probeerde ik ook het evangelie te brengen. En ik had het over 2 dingen. De hemel en de hel. Man, als je niet voor de Heer Jezus kiest, ga je naar de hel. Afgelopen. Ja, moet je weten, als ex-Rooms-Katholiek, ja, die op een gegeven moment zei, ik hoef hier niks meer te leren, ik keer me af, dat is hier allemaal, dat is zoveel dwaalleer, ja. Ik was ook een beetje radicaal. Weet je wel, zwart en wit, grijs bestaat niet. Man, naar de hemel ga je of naar de hel. Maar nu doe ik het anders. Door Gods genade. Altijd door Gods genade. Nu zeg ik, man, vrouw, weet je dat God van je houdt? God houdt zoveel van je. Heeft het liefste gegeven voor jou. En wat je ook meemaakt, ik weet het niet. Maar Hij wil binnenkomen in jouw leven. Dat is een heel ander iets, een heel andere manier. Ja. Ik was blij. Ik heb er geen spijt van dat ik in het begin radicaal was. Was het een of het was het ander. Ja. Maar nu, mensen moeten geconfronteerd worden met het feit dat God de liefde is. God is liefde. En als ik denk aan onbekeerde familieleden, of collega's, of medestudenten. Als je daaraan denkt, als ze de Heer Jezus niet aannemen, komen ze terecht in de poel van vuur. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, broeders en zusters. En hoe onverschillig is die wereld? Hoe wordt er gespot met God en de heilige dingen, de meest heilige dingen? Gelijk een Belsazar die de schatten uit de tempel gebruikte voor een drinkgelag, voor een orgie zou je kunnen zeggen. tot wanneer hij die vinger heeft gezien, die schreef op de wand van de muur. Gewogen, gewogen en te licht bevonden. In die nacht werd koning Belsazar gedood. En wat gebeurde er? Wat was de oorzaak? De Meden en de Perzen hebben de rivier de Eufraat drooggelegd. Drooggelegd. En ze kwamen de stad binnen. Het was einde verhaal voor Babylon. Het eerste derde wereldrijk eigenlijk terzijde geschoven. Dus de bruidegom blijft uit. Maar dan klinkt de stem, vers 6, zie, de bruidegom. En een oproep, gaat uit hem tegemoet. Hij is er, hij komt. Vol verwachting zal ik uitzien. Vol verwachting. Toen stonden al die maagden op. En let op, alle 10 waren ze in slaap gevallen. Niet alleen de dwazen, ook de wijze maagden waren in slaap gevallen. Ja, het duurt zo lang, Heer. Ja, het is. Kan nog wel jaren duren. Ja. Kom, en je wordt in slaap gesust, hè? Petrus, Jacobus en Johannes hebben er ook last van gehad. Waart je niet in staat 1 uur met mij te waken? Ze vielen in slaap. Maar als de roepstem klonk: zie, de bruidegom gaat uit en tegemoet. Stonden ze alle 10 op. Maar wat bleek? De dwazen zeiden tot de wijze: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Ze hadden geen olie. Olie is een beeld van de Heilige Geest. Dat hadden ze niet. Ze behoorden tot de christenheid. Ze deden mee. Ze zongen misschien mee, maar ze hadden geen olie. Het waren naambeleiders. En van in het begin, na de apostolische tijd, kwamen er veel mensen binnen die eigenlijk geen leven uit God hadden. Maar ze hoorden erbij, dachten ze. Bij de kerk. Bij de christenheid. Maar ze behoorden niet tot de gemeente. En dat lezen we hier. De wijze antwoorden en zeiden: er mocht voor ons en voor u niet genoeg zijn. Gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Nu, olie is een beeld van de Heilige Geest en de lampen hebben te maken met de getuigenis. Dus er is een tijd geweest dat toch die lampen van hen brandende waren. Maar ze doofden uit. Op het cruciale moment. En ze hadden geen olie. Gaat liever, was het antwoord toen ze vroegen om olie. Gaat naar de verkopers. Nu, de Heilige Geest, die is niet te koop. Die wordt geschonken. Op grond van geloof. Als je de Heer Jezus kent. Als je persoonlijke verlosser en Heer. Op het moment van je bekering. Komt de Heilige Geest in je wonen. De geest van Christus, als je daarover nadenkt. De geest van Christus. Heer Jezus, wat ik nu zeg. De geest van Christus leeft in mij. De geest van Christus leeft in u. Je hebt olie. Je hebt olie. Maagden spreken ook van afzondering. Ze hadden zich afgezonderd van alles wat er in de wereld aan het gebeuren was. De Heer noemt hem, waarom noemt de Heer die 5 dwaze maagden? Als je dat hier leest, dan moet je vaststellen dat de Heer hen dwaze maagden noemt, omdat ze meegaan de bruidegom tegemoet zonder leven uit God te hebben. Ze gaan mee. Ze zijn meegegaan. Dus als je dat hier allemaal leest, de wijze maagden daarentegen, die stellen allen voor die leven uit God bezitten. Wedergeborenen. Je wordt geboren. natuurlijke wijze, je wordt wedergeboren uit God. Bijzonder, hoe rijk zijn we. Wedergeboren, kinderen van God, erfgenamen. We zijn geadopteerd. Geadopteerd door God. En adoptie spreekt ook van een erfenis. Er ligt een erfenis te wachten, voor u en mij. Gaat het om die erfenis? Nee, het gaat om de Heer die ervoor gezorgd heeft dat we een erfenis hebben. Doordat we in hem geloven. Dat we hem kennen, leven uit God hebben. Nu als je dat hier zou samenvatten in een aantal periodes, dan lees je hier 1 in vers 1. Er is een uitnodiging geweest. Voor allemaal. De bruidegom blijft uit, vers 5. Alle vallen in slaap. Vers 5. Allen worden wakker door het geroep. Ziet uit de bruidegom. Vers 6. En dan het cruciale punt. Wie zijn gereed? Vers 7. En wie zijn niet gereed? Vers 8. Vraag, ben ik gereed? Ben ik gereed? Bent u gereed? Het ligt, eerlijk waar, het ligt als een last op mijn hart. Zijn we klaar? Iemand zei, een zuster zei onlangs tegen mij, we waren zo aan de praat geraakt. Die vroeg nog iets. Zijn we klaar voor vervolging? Jan Pit. Ja, Jan Pit heeft dat boek geschreven, Als vervolging komt. Dat is een oud boekje. Heb ik al jaren liggen. Ik ben het aan het lezen. Er staat iets in. Jan Pit is een zendeling geweest in Laos ook. En hij krijgt daar contact met de vervolgde kerk. En er is iemand die hem vraagt. Jan, hoe is het met jullie? De kerk? Goed, zei Jan. Goed. Ga goed. Ja. Hebben jullie vervolging? Nee, zegt Jan. Nee, dat hebben we niet. Nee, het is genade. Maar die man, die broeder vraagt het nog een keer. Hebben jullie echt geen vervolging? Mag ik u een vers voor de aandacht brengen? Zegt de broeder aan Jan Pit. Je leest toch ook de 2e Timotheusbrief. Allen die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Er staat niet allen die godvruchtig leven zullen vervolgd worden. Er staat allen die godvruchtig willen leven. Die drang hebben met een beslistheid. Ik wil godvruchtig leven. Ik heb niets te doen met die vuiligheid waar we mee te maken krijgen. Wij komen op voor de waarheid. Wij moeten onze mond open doen. Als we geconfronteerd worden met de leugen van Satan. Met alles wat die wereld beweert te zijn en te hebben. We moeten opkomen voor de waarheid. Ons niet schamen. Er is zo'n nood. Mensen die denken goed bezig te zijn. En die op weg zijn naar het verderf. Die zelfs gebruik maken van religie. Satan is dol op religie. Zolang dan de Heer Jezus niet gaat volgen. En het kruis opnemen. Dagelijks. Dit wil de Heer kwijt aan zijn gemeente. Het gaat daarom olie of geen olie. Daar gaat het om. Het is eigenlijk een verschrikkelijk vooruitzicht voor mensen die verloren gaan. De ark van Noach. Noach was bezig met zijn ark. Een boot op het droge. zeggen we wel eens. Er zullen er veel geweest zijn die zeiden, nee. Waar ben je mee bezig, Noach? En spotten. Maar het oordeel kwam. De genade, toenmalige genadetijd, was voorbij. En God, niet Noach, sloot de deur. God sloot de deur. Het was afgelopen. Wat was de reden van de zondvloed? Grensoverschrijdend gedrag. Ja, maar je moet voorzichtig zijn, hoor, wat je zegt vandaag. Want oppassen, nee. Oppassen, nee. Grensoverschrijdend gedrag lag aan de oorzaak van de zondvloed. Als Gods grenzen worden overtreden, komt het oordeel. God is liefde, maar God is ook licht. En we hebben weer te maken met grensoverschrijdend gedrag. Denk u dat God dat allemaal zomaar op zijn beloop gaat laten? Maar God heeft tijd. Gods molens draaien langzaam. Hij heeft tijd. En als de laatste wordt toegevoegd tot de gemeente, dan zal hij ingrijpen. Nogmaals, we moeten naar buiten. We moeten naar buiten met de blijde boodschap van liefde. Maar wat een tragedie. Wat hebben die dwaze maagden hier moeten horen? De bruidegom komt, vers 10. Die gereed waren, gingen in met hem ter bruiloft. En de deur werd gesloten. En toen kwamen de dwaze maagden. Daarna kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want ge weet de dag of het uur niet. Maar dit kregen ze te horen, ik ken u niet. Dat is verschrikkelijk, broeders en zusters. Ik ken u niet. De gemeente is uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Gekend. Ja. Maar hier, er is geen moment geweest dat ik u heb gekend, zegt de Heer. Ik ken u niet. De deur blijft dicht. Verschrikkelijk. Zijn wij gekend? 1 Korinthe 8. Vers 3. Maar als iemand God lief heeft, dan is zij door hem gekend. In de Galatenbrief. Hoofdstuk 4. Ik lees vanaf vers 8. Maar destijds toen gij God niet kendet. Er is een tijd geweest dat we God niet kenden. Ik geloofde wel in God, maar ik kende hem niet. Het zat wel goed. Ik dacht, ik leg het wel uit. Ik leef in de wereld. Van mijn 15 jaar leef ik in de wereld. Van alles meegemaakt. Maar ik vond mezelf geen krapu. Niemand die in de goot ligt. Nee, nee, ik was een beetje een zondaar op een nette manier. Begrijp je? Tot God heeft ingegrepen. Verkeersongeval, ik stond met de rug tegen de muur. Ik had dood kunnen zijn. Maar God was bezig. Ik had een boek van Galentie gelezen. Wauw, Jezus komt weer. Wauw. dat is nog geweldig nieuws. Ja. Maar het deed me niks. Ik vond het sensationeel. Erg, hè? Ik vond het sensationeel. Maar God heeft ingegrepen. En toen ik met de rug tegen de muur stond, toen zag ik, je hebt een probleem. En dat is de zonde. Ze moesten mij niet zeggen wat zonde was. Zonde. Ben ik op mijn knieën gegaan. De Heer Jezus aangenomen. Als mijn verlosser en Heer. En werd een newborn Christian. Halleluja. Alle eer aan hem. Het geloof. Dat hebben we ook niet met onszelf. Staat er in de Hebreeënbrief. Daar kwam ik ook achter. Ja, ben tot geloof gekomen. Maar dat geloof heb ik gekregen. Dat niet uit uzelf. Het is Gods gave. Het is alles Gods gave. Er is niets van ons. We hebben alles gekregen. En God houdt van ons. En de Heer Jezus wacht. Om ons straks te zien. In het huis met de vele woningen. Want we zijn gekend. Iemand die niet gekend is, komt er niet. Er is nog niemand in het vaderhuis trouwens. Je leest het wel een keer op rouwberichten. Ja, is in het vaderhuis opgenomen. Er is niemand in het vaderhuis. Behalve één. De opgestaande Christus. De laatste Adam. De tweede mens. En daar wacht hij op ons. O, hem te zien, mogen zien, broeders en zusters. Dat is wat. Niet in een vernederd lichaam, maar als de Heer der heerlijkheid. Had de wereld, schrijft Paulus in de Korinthebrief, hadden ze van die heerlijkheid niet geweten, ze hadden de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd. Maar de Heer stierf. En door zijn werk op het kruis werd de kop van Satan, de kop van de slang, vermorzeld. En mogen wij meer dan overwinnaar zijn. Is er iemand die geestelijke strijd heeft? Die een crisis doormaakt? Dat kan, hè. Dat kan echt. Ja. Of iemand die in een dip zit? Van waar komt dat? Dat is de boze. Die je relatie probeert te verstoren met God. Want dat wil hij niet. Maar je mag weten, ik ben meer dan overwinnaar. En dat mag je proclameren. Ik ben meer dan overwinnaar. Door hem die mij heeft lief gehad. Hier in Galatenbrief is er sprake van het zoonschap in vers 4. We zijn geadopteerd tot zonen, zei ik. Vers 6. En omdat gij zonen zijt, heeft God de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden die roept, Abba, Vader. Abba, Vader. Net zoals de Heer. Dat lees je enkel in het Marcus-evangelie, in Gethsemane. Daar spreekt de Heer zijn vader aan met Abba, Papa. Toen hij beangst werd. Toen engelen werden uitgezonden om hem te dienen en te versterken. Wat een strijd heeft hij meegemaakt. En het ergste moest nog komen. Op Golgotha's kruis. Toen zijn God hem verliet. Het was zijn God. Die hier gediend heeft. In alles wat hij zei. In alles wat hij deed. In alles wat hij dacht. Een rein gedachtenleven. Reine daden gesteld. Zulke hoge priester hadden we ook nodig. Staat er in de Hebreeënbrief. Gescheiden van de zondaars. Heilig. Lees verder. Hij zei dus, vers 7. Niet meer slaaf. Maar zoon. En zijt gij zoon, dan ook erfgenaam door God. Maar destijds toen gij God, hier hebt u, destijds toen gij God niet kendet, hebt gij hen gediend die van nature geen goden zijn. En dat was, die goden moet je niet denken alleen aan een totempaal of zoiets, of een beeld, maar hier wat er in je hart is. Wat is er in ons hart? De Heer zegt in de bergrede, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Daar is uw hart. Wat is uw schat? Ja. Waar uw schat is, is uw hart. En ze gingen door Lot met zijn vrouw. Hintse berg is ver genoeg, zegt de Heer. Lot was de man die in huis had. Lot was de man die in de gemeenteraad zat in Sodom. Begon met een tent. Uiteindelijk heeft hij een huis. Ja, een gezettelde burger, zeg maar. Want in de poort werd rechtgesproken. Maar engelen hebben hem er moeten uitslepen. God wilde Lot sparen. Hadden we dit Petrus lief niet gehad, we zouden getwijfeld hebben aan Lot. Maar God noemt hem onvoorstelbaar. De rechtvaardige Lot. Oh, wat hebben we een God, een genadige God, lieve broeders en zusters. Wat een reden om hem te loven, te prijzen en hem te aanbidden, want hij is het zo waard. Hij geeft het niet op met mij. Hij geeft het niet op met jullie. Hij geeft niet op. En hij verlangt er zo naar. En wat schiet ik daarin tekort? Dat het beeld van de Heer Jezus meer zichtbaar wordt. In mijn leven. Tot eer van zijn naam. Dus in de Galatenbrief lezen we verder. Maar destijds, toen gij God niet kendet, hebt gij hen gediend die van nature geen goden zijn. En thans, nu gij God kent. God kent ons en wij kennen God. Ja, nog meer, nu gij door God gekend zijt. En zij dreigden hier af te vallen. Hij schrijft dit tot gelovigen in de Galatenbrief. Die dreigen af te vallen. Die onder die wet zouden komen van die 361 wetten waar David het over had. Ja. Lucas 10, vers 20. De Heer had de 70 uitgezonden. Heeft de apostelen uitgezonden. Heeft hen gezag gegeven. Om zieken te genezen. Demonen uit te drijven. Hij zond hen uit. Maar ook de 70. En die kwamen terug. Vers 17. Lucas 10 vers 17. En de 70 keerden terug met blijdschap. En zeiden: Heer, zelfs de boze geesten zijn aan ons onderworpen. In uw naam. Dat is hier het bewijs dat de naam van de Heer Jezus gezag betekent. Maar dat is hier ook het bewijs dat er zijn die in zijn naam hebben gedanst, demonen hebben uitgedreven, zieken hebben genezen. Maar waarvan de Heer ook moet zeggen, ik heb u nooit gekend. Staat in het Matthäus Evangelie. Heer, we hebben voor u gedanst, we hebben zoveel gedaan voor u. Gaat weg van mij, ik ken u niet, zegt de Heer. Gaat weg van mij, geen werpers van de ongerechtigheid. Maar hier, we zijn door God gekend. De Heer kent hen niet. Voor eeuwig verloren. En de Heer komt terug na een lange tijd. We zijn 2000 jaar later. Van Adam tot Abraham, 2000 jaar. Van Abraham tot de Heer Jezus, 2000 jaar. Eerste komst van de Heer Jezus, zijn nakende komst, ook 2000 jaar. 6 dagen. 1 dag is als 1000 jaar. 6 dagen. Waarop wacht die wereld? Op de Sabbat. De Sabbat. De rust. God rustte op de 6e dag. Op de 7e dag, sorry. Dank u wel. De 7e dag. Rust. Deze wereld is op weg door een diep dal straks. Waar de antichrist het voor het zeggen zal hebben. Door dat diepe dal. maar daarna komt de rust van het vrederijk. Waar de Heer Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem. Op zijn eigen troon zal zitten. Nu zit hij in de troon van zijn vader. Maar straks heeft hij zijn eigen troon. Met een kroon. Een doornenkroon. Maar een gouden kroon. En als wij hem gaan zien. Daarmee wil ik eindigen. Als ik hem zal zien, dacht ik vroeger. Worden al mijn problemen in. Daar ga ik allemaal antwoord op krijgen. Op al die vragen. Ja, die ik mij stel. Maar dat klopt niet. Als we hem zullen zien. Zullen we geen vragen meer hebben. We zullen hem neerknielen. En hem loven en prijzen. En hem bidden. Omdat hij het zo waard is. God zegen toegewenst. Met deze broeders en zusters. En laten we samen volharden. Want hij komt. Hij komt eraan.